Dit is een podcast van Haags College.
Ik heb ook al voor de grap gezegd dat mijn boek dat ik hierna ga schrijven is een gids van hoe leer ik snel Noord-Koreaans voor het geval ze aan onze grens komen te staan.
Ja. Welkom bij K-Pod, de Korea-podcast van het Haags College. Met deze keer de rol van de Noord-Koreaanse soldaten en wapens in de oorlog in Oekraïne. Hoe gevaarlijk is dit voor de Oekraïners? En als we het over de lange termijn hebben, hoe gevaarlijk is dit eigenlijk voor ons? Ik ben Freek Ewals, medeoprichter van het Haags College. En jawel, tegenover mij zit hij, de beste Korea-kenner van het land, verbonden aan de Universiteit van Leiden. De ondanks het zware onderwerp altijd opgewekte Remke Breuker.
Ha, Freek. Hoe kan ik anders dan opgewekt zijn nu we K-Pod weer gaan maken?
Ja, ik zou het niet weten, Remco. Want ja, we zijn terug met K-Pod na een paar jaar afwezigheid. Het blijkt toch lastig te sponsoren, maar we blijven het superbelangrijk vinden. En dus dachten we als Haags College, ja, we doen het gewoon zelf. Misschien wel een beetje op een houtje-touwtje manier.
Daar zijn we goed in.
Daar zijn we goed in.
Gedaan. Ja, ik zeker.
En daarom ik ook achter de microfoon in plaats van achter het draaiboek. We doen wel even een shout-out naar onze K-Pod vriendin Annette van Soest.
Ja, nee, een hele grote shout-out. Ze is een beetje onze koning Richard bij Robin Hood. We doen alles om haar terugkeer mogelijk te maken.
Zeker. Maar we gaan het gewoon proberen op deze manier. Onze rolverdeling is duidelijk. Ik weet er vrij weinig van en stel gewoon de vragen. Jij bent onze allesweter. Heb je er een beetje zin in, Remco?
Ja, het is dat je het niet kan zien, want het is podcast, maar ik draai nu rondjes van geluk.
Ja, nou, ik zie het wel. Heel goed. En het voelt nu toch ook wel een beetje belangrijker dan ooit om het hierover te hebben. De wereld is in verandering, kunnen we wel zeggen. Hij lijkt af en toe wel op zijn kop te staan, de wereld.
Ja, nee, ik ben heel blij dat we dit doen. Daar word ik echt heel vrolijk van, maar van Niels zelf word je niet zo vrolijk. Er is heel veel gebeurd. Er gebeurt heel veel en er gaat toch heel veel gebeuren, ben ik bang. En daar moeten we meer van weten. Zeker als het gaat om de bemoeienissen van Noord- en Zuid-Korea. Daarom zitten we hier.
En waarom is het zo belangrijk om dan juist Noord-Korea en Zuid-Korea uit te lichten in deze wereld?
Nou, omdat Zuid-Korea de 10e economie en het 5e leger ter wereld is. Een grote speler op het wereldtoneel. En Noord-Korea is ook tegen onze verwachtingen misschien in, toch ook een vrij belangrijke internationale speler geworden. Het is het land dat Rusland overeind houdt in de invasie van Oekraïne. Ja. En dat doet het al 2 jaar of langer.
Zeker. En over die rol van Noord-Korea op het wereldpodium. Daar heb je ook recent een heel mooi boek over geschreven. De wereld voor ons Noord-Korea. Hij ligt hier tussen ons in. Gaan we het in deze podcast in alle afleveringen veel uitputten. Wat mogen de luisteraars verwachten van ons, Remco?
Ja, nou best wel wat hoor. We komen ongeveer 1 keer per maand uit. Over 1 groot onderwerp. We nemen de actualiteit natuurlijk mee daarin. We hebben een Koreaanse tip. Dan moet ik me heel erg beheersen, want ik wil wel veel meer tips geven. Maar we doen 1 tip.
Ja,
en dat kan van alles zijn.
Ja, heel goed. En uiteraard elke keer om onze naam een beetje eer aan te doen. En omdat het echt onderdeel is van de Koreaanse samenleving. Natuurlijk K-pop.
Ja, zeker.
Daar beginnen we dan ook mee. Welk nummer heb je meegenomen, Remco?
Ja, ik heb een van mijn favoriete nummers meegenomen. Dat is al even oud als mijn studie van Korea. Dus dan heb je het over begin jaren 90. Het is het nummer van de legendarische band Seotaeji wa Ade, Seotaeji and Boys, Come Back Home. De aartsvaders van de Koreaanse hip-hop en K-pop.
Ja, dat klinkt best lekker. Ik moet zeggen, ik ben zelf ook wel een hip-hop liefhebber. Een beetje Wu-Tang-achtig.
Ik moet geen moeilijke vragen gaan stellen over hip-hop, Freek.
Oh, sorry.
Nee, sorry. Het klinkt wel heel lekker. En er zit een fluitketel in, dus wat wil je meer?
Ja, wat wil je nog meer? Nou, ik vind het een heel goed nummer om mee te beginnen. Zelf heb ik ook een nummer meegenomen. Het was een beetje de zomerhit van dit jaar. Laten we even gaan luisteren. I was a ghost, I was alone, 두어진,
속에 Given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, tried to pick both sides, but I couldn't find my own place.
Ja, ik zag je weer rondjes draaien op je stoel, Remco. Ja, ja, ja. Wat hoorde je hier?
Ja, Golden van de best bekeken Netflix-film aller tijden, K-pop Demon Hunters. Volkomen belachelijke titel, maar de film, ik moet het gewoon toegeven, we hebben hem thuis gekeken. Hij is heerlijk. En de muziek, als je het eenmaal hoort, zit het een week in je hoofd.
Ja.
Je bent gewaarschuwd.
Ik heb net even gekeken op Spotify. Heb jij een idee hoe vaak die beluisterd is?
Gestreamd? Nee, geen idee.
Doe eens een gok.
100 miljoen keer?
Nee, een miljard.
Een miljard?
Ja.
Hemel, het is een half jaar uit of zo.
Ja.
Dat is veel. Maar het is ook wel echt het is erg goed gemaakte muziek.
Ja, het zit snel in je hoofd. Het zit snel in je hoofd. En het is echt echte K-pop. Goed, dan toch naar de serieuze zaken. En zoals altijd als het om Noord-Korea gaat, geen onderwerp om vrolijk van te worden. We gaan het namelijk hebben over de manier waarop Noord-Korea profiteert van de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne. Maar voordat we het gaan hebben over hoe ze profiteren. Eerst, het werd lang ontkend dat Noord-Korea een rol had. Dat werd pas dit jaar erkend door de Russen en de Noord-Koreanen. Maar Remco, jij waarschuwde al veel eerder dat die Noord-Koreanen daar een rol zouden hebben. Hebben we heel lang liggen slapen?
Ja, ben bang van wel. Ik weet niet hoe ik het moet verklaren anders. Misschien is de analyse wel gemaakt en is die niet doorgedrongen tot de plek waar de beslissingen worden genomen. Maar wat we van Noord-Korea weten, leidt gewoon eigenlijk vrij rechtlijnig hier naartoe. Noord-Korea heeft natuurlijk de laatste 20, 30, 40 jaar tienduizenden tot honderdduizenden arbeiders altijd naar het buitenland gestuurd. In Rusland zaten er voor de invasie van Oekraïne zo'n 53.000 al. Dan weten we ook dat Noord-Korea eigenlijk vanaf het begin van de oprichting van de staat, zelfs net iets ervoor al, dat klinkt een beetje tegenstelling, maar goed, troepen naar vrienden heeft gestuurd. Dat heeft het ook al die jaren gedaan, naar Vietnam, naar Egypte, naar Syrië.
Ja, dat is veel recenter inderdaad. Syrië wisten we ook al dat er Noord-Koreanen waren.
Ja.
En dus hebben we niet die link gelegd met als ze in Syrië waren, waarom in de nieuwe oorlog in Oekraïne zouden daar geen Noord-Koreanen deelnemen?
Nee, de Noord-Koreaanse wens om dat te doen ligt er dan heel erg voor de hand, lijkt me. Want men weet hoe dit moet, logistiek, om mensen naar het buitenland te sturen. De arbeiders die naar het buitenland zijn gestuurd waren vaak soldaten. Niet in uniform, hoor, die werden als arbeiders gestuurd. Maar in Noord-Korea zaten ze gewoon in het leger. Dus het is allemaal eigenlijk bekende informatie. En als je dan 1 plus 1 bij elkaar optelt, dan hoop je dat er bij iemand 2 uitkomt. Dat is niet gebeurd. Dat verbaast me nog steeds en daarom heb ik uiteindelijk het boek ook geschreven. Want de betekenis van Noord-Koreaanse soldaten die in Europa op een slagveld een oorlog uitvechten, dat is enorm. En ik heb toch het gevoel dat dat niet helemaal doorgedrongen is. Ook al weet iedereen nu dat Noord-Korea aan de kant van Rusland tegen Oekraïne meevecht.
Ja, ja, laten we even gaan naar die betekenis van die Noord-Koreanen voor Rusland ook. Hoe belangrijk zijn zij in die oorlog?
Ja, voor Noord-Korea, voor Rusland, hè? Nee, voor Rusland is die steun belangrijk. Ten eerste is het de steun in wapens en munitie. Noord-Korea is ook toegegeven door de Russische minister van Defensie de belangrijkste wapenleverancier van Rusland. Dat zegt wel wat hoor, als je de belangrijkste wapenleverancier bent van een land dat zelf een internationale wapenleverancier is. Dus belangrijk. Dan heb je de soldaten die natuurlijk meevechten aan het front. Dat ging in het begin niet denderend, omdat Noord-Koreaanse soldaten niet gewend waren aan drone-oorlogsvoering. Dat lijken ze nu wel te zijn ondertussen. Dus de aanwezigheid aan het front is qua troepenmacht belangrijk, qua munitie en qua wapens. Maar ik denk, wat toch ook niet onderschat mag worden, de notie dat Rusland niet alleen is. Dat er bondgenoten zijn die bereid zijn om all in te gaan en dus met de Russen mee te vechten.
Ja, ja. En dan heb je het over wapens, manschappen. Als we even op die wapens concentreren, wat weten we precies van die wapens? Wat ze leveren? Hoe geavanceerd zijn die wapens?
Ja, ik ben niet de beste persoon om daar echt wat gedetailleerd over te zeggen. Wat ik ervan begrijp is dat de wapens die Noord-Korea al had en de munitie die wordt geleverd, dat is niet het nieuwste van het nieuwste. Dat zijn oude Sovjet-wapens wapens en munitie. Vaak wel wat doorontwikkeld en geüpgraded door Noord-Korea. Maar het haalt het niet in kwaliteit bij wat Rusland zelf voor elkaar kan krijgen. Als het maar de mankracht en de tijd had en de grondstoffen om het allemaal te produceren. Maar dat zal veranderen. Er is een technologietransfer aan de gang vanuit Rusland naar Noord-Korea. En de Noord-Koreaanse fabrieken staan klaar. En de Noord-Koreaanse know-how en ervaring om op bestelling wapens voor Rusland te fabriceren.
Ja, en wat weten wij hoe die wapens van Noord-Korea naar Rusland gaan? Hoe die daar naartoe worden getransporteerd?
Die worden of per boot getransporteerd. Dat is echt een paar. Dat is een heel kort oversteekje van de baai daar. Dus als je wat verder gaat, de Oostzee wordt. Of zoals ze in Japan zeggen, de Japanse Zee. Maar dan worden Zuid-Korea altijd boos. Dus het kan per schip zijn. En veel gaat per trein. Noord-Korea en Rusland zijn natuurlijk buurlanden. Ze hebben maar een klein stuk gedeelde grens. Maar er loopt daar gewoon spoor alleen. Dus je kan het in Noord-Korea op de trein zetten en in Rusland eraf halen. Dat gebeurt ook.
Ja, en daar is een heel zwaar sanctieregime wat op Noord-Korea rust.
Ja.
Daar zijn geen internationale waakhonden of daar is geen toezicht op.
Nee, er zou toezicht moeten zijn vanuit de VN. Ook omdat dit natuurlijk ongeoorloofde sanctieovertredingen van Noord-Korea zijn. Maar ja, wie houden we voor de gek? Met China is het eigenlijk afwezig, dat sanctieregime of het handhaven ervan. En met Rusland, gezien de moeilijke relatie die Rusland nu heeft met de VN, is dat ook helemaal niet. Dus er is geen enkele controle. Noord-Korea en Rusland kunnen wat dat betreft doen wat ze willen.
Ja, ja. En dan had je het over die manschappen.
Ja.
Wat weten we daar nu precies over? Want sinds april weten we dan, of is het erkend, dat er manschappen zijn in Oekraïne. Wat weten we over hoeveelheden of de kracht van die manschappen?
Ja, we weten dat er zo'n 12.000 tot 15.000 manschappen naar Rusland zijn gestuurd als militairen. Er zijn ook nog niet zo lang geleden zo'n 5.000 andere ingenieurs en mijnwerk van alles gestuurd om weer de ellende die Rusland heeft achtergelaten weer fatsoenlijk op te bouwen. Maar dat zijn niet noodzakelijk soldaten. Maar als het om gaat wat voor soldaten het zijn, dat was wel een belangrijke vraag. Hè. Is er zogenaamd kanonnenvoer gestuurd?
Ja.
Waarvan Noord-Korea niet het idee had dat ze lang zouden meegaan? Of zijn de speciale troepen, de commando's gestuurd, waar Noord-Korea ook bekend om staat? Zo'n kleine 10% van het Noord-Koreaans leger bestaat uit die hooggemotiveerde, goed getrainde, goed uitgeruste speciale troepen. Het lijkt een beetje in het midden te zitten. Er zijn een paar krijgsgevangenen gemaakt. Tenminste, waarvan we weten dat ze zijn gemaakt door Oekraïne. En dat is nog kanonnenvoer, nog het allerhoogste kaliber soldaat. Dat zijn goed getrainde soldaten, maar niet echte speciale troepen. Maar die wisten ook niet dat ze daar terecht kwamen. Sommigen wisten niet eens dat ze naar het buitenland gingen. Anderen dachten dat ze een gezamenlijke militaire oefening gingen doen in Rusland. Ja, niemand had verwacht dat ze op het slagveld terecht zouden komen en direct met Oekraïnse troepen zouden moeten gaan vechten.
Ja, in jouw boek beschrijf je ook twee van die krijgsgevangenen en wat zij daar hebben meegemaakt. Kan jij iets meer daarover vertellen, hoe dat voor hun was?
Ja, het zijn hele jonge jongens, 1921 als ik het goed herinner, die een hele tijd in het leger zitten. Soms zit je vanaf je 17 in het leger, al jaren niet thuis zijn geweest. Naar Rusland werden gestuurd en dachten dat het een soort militaire training zou zijn. Of misschien samenwerken met het Russisch leger. Kwamen in Rusland aan, werden daar uitgerust met Russische uniformen. Tenminste uniformen vanuit Rusland gemaakt dan. En wapens en al wat dies meer zei. En toen werd duidelijk dus dat ze naar het front zouden gaan. Al waar ze strijd aangingen met Oekraïners, Oekraïnse leger. Zonder te weten hoe ze zich eigenlijk moesten verdedigen tegen het belangrijkste wapen in die strijd. Dat zijn de drones. En dat heeft geresulteerd dat een van hen vertelde dat hij de enige overlevende in zijn afdeling is. Alle 60 anderen of 59 anderen zijn allemaal omgekomen. Hij is zwaar gewond geraakt en door de Oekraïners gevangen genomen. Die andere is ook gewond geraakt en daarom gevangen genomen. Wilde zelf een pleger, had geen handgranaat meer om dat te doen. Dat waren ook de instructies vanuit Noord-Korea. Je mag jezelf niet gevangen laten nemen. Maar daar ging het iets beter, maar die had ook zijn afdeling had zware verliezen geleden. Dus het is zeker de eerste maanden moeten extreem zwaar zijn geweest voor de Noord-Koreanen die alles verloren. Zijn teruggetrokken van het front voor extra training. en toen weer zijn ingezet. En ondertussen lijkt het er wel op, en daar maakt Zuid-Korea zich weer zorgen om, en terecht, dat Noord-Korea nu veel beter weet hoe een moderne oorlog eruit ziet. Hoe je vecht tegen een leger dat drones inzet.
Ja, ja. Daar gaan we het straks nog over hebben, over de implicaties voor de relatie met Zuid-Korea ook. Maar even terug naar die mannen zelf, die jongens. Het zijn ja, jonge jongens, zeg je ook. Toen ik dat las in jouw boek ook, die verhalen over die jongens zelf, heel vaak worden die Noord-Koreanen afgeschilderd als vijandelijke troepen en dergelijke. Ja. Maar er bekroop mij vooral een gevoel van medelijden toen ik dat las.
Ja, nee, het zijn daders die zelf ook slachtoffer zijn. Daar heb je absoluut gelijk in. En ik heb ook nog niet zo lang geleden in een seminar gezeten waarin dit vanuit mensenrechtelijk perspectief werd gezien en waarin ook werd gezegd dat het duidelijk was dat Noord-Korea hier misdaden pleegde ten opzichte van het Oekraïense leger. Maar dat tegelijkertijd ook in de gaten moest worden gehouden dat ze er niet vrijwillig waren, dat ze dit onder dwang deden en in die zin zelf ook slachtoffer van mensenrechten schendingen waren. Dus ja, ik heb ook enorm met ze te doen. Aan de andere kant denk ik, ze staan er wel met een geweer of wat dan ook Oekraïense soldaten omver te schieten. Maar het is een weinig benedigenswaardige positie waarin zij zich bevinden. Ja.
Ja, ja, heel dubbel. Laten we even gaan naar het belang voor Noord-Korea. Wat is er allemaal te winnen voor de Noord-Koreanen? En dan heb ik het over het regime uiteraard.
Ja, nou ja, eigenlijk alles wat Noord-Korea nodig heeft volgens Pyongyang is te winnen nu, op dit moment. Dus de voorbereidingen voor een vredesakkoord of een wapenstilstand die op dit moment worden getroffen door beide kampen, of dat gaat lukken, weet ik niet hoor. Maar Noord-Korea, denk ik, hoopt heel erg op mislukking en op hervatting van de strijd. Want waar het ten eerste om gaat is, ze kunnen heel veel geld verdienen. Er wordt per soldaat betaald en en we gaan ervan uit dat het zo'n $2000 per maand is, omdat andere hulptroepen dat ook krijgen en huurlingen. Per soldaat, dat is voor Noord-Korea natuurlijk aardig wat. Zeker als je 12.000, 15.000 man daar hebt. Per omgekomen soldaat zou er $30.000 worden uitgekeerd. Dat is geen geld waar het Noord-Koreaanse regime zijn neus voor kan ophalen. Maar wat misschien nog belangrijker is dat op deze manier Noord-Korea een betere band met Rusland krijgt, waardoor het de extreme afhankelijkheid die het heeft ten opzichte van China, economisch gezien, wat kan balanceren. Dus een betere relatie met Rusland betekent ook dat het een mooie manier is om de sancties te ontduiken. Omdat in Rusland worden geen VN-sancties meer gehandhaafd, vermoed ik. Dus dat zijn die dringen, geld, de sancties om uit de weg, of de sancties omzeilen, de afhankelijkheid van China. En als je ervan uitgaat dat boven de 90% van de legale import en export van Noord-Korea door China gaat, ja, dan weet je dat die afhankelijkheid heel behoorlijk is. Maar het gaat ook om minder tastbare dingen. Het gaat om oorlogservaring voor het leger. Noord-Korea heeft straks een leger van een deel, degenen die het overleven, weten wat het is om een oorlog uit te vechten. Die weten hoe ze reageren als er op hen wordt geschoten. En belangrijker nog, die weten hoe je moet omgaan met drones. Zowel
aan
de eigen kant als aan de kant van de vijand. Zuid-Koreaans leger weet dat op papier ook allemaal. Maar die hebben die oorlogservaring niet. Dus dat is ontzettend veel waard, lijkt me. Wat ook heel belangrijk is, is dat Noord-Korea nu voor het eerst eigenlijk in decennia zich weer bevindt in een alliantie van onvrije staten, heb ik het maar genoemd, met Rusland, met Belarus, met Syrië voordat Assad viel dan in december 2024, met Iran, met China, noem maar op. En dus eigenlijk weer een plekje in de wereld heeft gevonden als staat. En niet alleen maar de verschoppeling is, maar nu de gewaardeerde partner is van landen als Rusland. En een betrouwbare leverancier van wapens en manschappen. En het laatste is, daar heb ik toch even van staan te kijken, dat niemand dat was opgevallen. Wat Noord-Korea hier doet, is eigenlijk een bladzijde uit het scenario van Zuid-Korea volgen. Een van de redenen dat de Zuid-Koreaanse economie nu de tiende van de wereld is, is omdat Zuid-Korea eind jaren 60, begin jaren 70 op grote schaal soldaten naar Vietnam heeft gestuurd om daar met de Amerikanen tegen Noord-Vietnam te vechten. Nou, alles bij elkaar 350.000 soldaten. Er zitten allerlei voordelen aan vast wat Rusland nu ook aan Noord-Korea geeft. Dus ook, dat heb ik nog niet genoemd trouwens, maar technologie, transfer, geld, voedsel, nou, noem maar op. Een zekerdere geopolitieke alliantie. Noord-Korea doet hier eigenlijk wat Zuid-Korea in de jaren 60 en 70 heeft gedaan. En wat voor Zuid-Korea, en daar durf ik echt toch wel een maandsalaris of wat om te verwedden. Zonder de Zuid-Koreaanse deelname aan de Vietnamoorlog was Zuid-Korea nu geen top 10 economie geweest. En dat is denk ik uiteindelijk de ambitie voor Noord-Korea ook. Zoveel geld halen als mogelijk is uit deelname aan deze eigenlijk een soort neocoloniale oorlog aan de kant van Rusland.
Ja, dus dan hou je weer de geschiedenis erbij.
Ja.
En dan kunnen we eigenlijk weer vaststellen dat we echt hebben liggen slapen. Als we naar het verleden hadden gekeken, het verleden van Noord-Korea, hadden we kunnen aanzien komen wat er in Oekraïne zou gaan gebeuren. Maar ook als we naar het verleden van Zuid-Korea hadden gekeken.
Ja.
Ja.
Ja. Absoluut, ja.
Ja. Dan naar de strijd in Oekraïne zelf. Wat betekent dit nu voor Oekraïne, deze deelname van Noord-Korea?
Ja, voor Oekraïne betekent het dat een verzwaring van de strijd natuurlijk. Zeker als Noord-Korea meer manschappen zou gaan inzetten. En dat doet het indirect natuurlijk al door, en we weten niet precies hoeveel, ook arbeiders te sturen naar Russische fabrieken die anders leeg zouden staan en niet zouden kunnen produceren. En nu wel kunnen produceren. Dus Oekraïne voelt dat op verschillende manieren. De Noord-Korea aan het front waar tegen het moet vechten. En de leeggevallen plekken in de Russische samenleving, omdat zoveel jonge jongens aan het front moeten vechten, ja, die worden ook opgevuld door Noord-Koreanen. En dan nog eens een keer de steun in wapens en munitie. Zonder welke Rusland gewoon misschien niet verder had kunnen vechten, weet ik niet. Dat moet iemand met een militaire achtergrond maar zeggen. Maar er worden natuurlijk nog wat Noord-Koreaanse kogels verschoten op de slagvelden in Oekraïne. Dus dat voor Oekraïne zit allemaal slecht nieuws. Er zijn zelfs Noord-Koreaanse raketten afgeschoten op Oekraïnse steden. Voor Oekraïne betekent dit een voortzetting van de oorlog, waar die misschien anders al in een voor Oekraïne wat voordeligere situatie, wapenstilstand, had kunnen eindigen.
Ja. Ja, en voor onszelf, want even verder kijkend, zie je ook dat Noord-Koreanen de Russen wellicht in de toekomst kunnen assisteren als we, laten we zeggen, een keer, als de Russen eventueel iets ooit zullen proberen in de Baltische Staten of iets dergelijks, zullen de Noord-Koreanen zo ver gaan op Europese bodem?
Ja, absoluut, ja. Ze hebben nu gezien wat er gebeurt als ze zich mengen in een Europees conflict. Niks.
Nee.
Helemaal niks.
Nee.
En ze zullen zich echt zorgen hebben gemaakt over of dit de mogelijke beloning, waar we het net over hadden, dus geld en technologie en vriendschap en al wat iets meer zijn, of dat zou opwegen tegen de mogelijke repercussies voor Noord-Korea. Ik denk dat daar aardig wat slapeloze nachten in Pyongyang aan vast hebben gezeten. Nu blijkt dus dat niet nodig was, omdat er geen repercussies zijn gekomen. Niet van de VS, niet van de EU, niet van Europa, niet van de NAVO. Dus ik denk, mocht Rusland de Baltische Staten binnenvallen, of Polen, en ja, je hoort mij niet zeggen dat dat onmogelijk is, dan durf ik er weer een zo'n maandsalaris onder te verwedden, dat met steun, met Noord-Koreaanse steun, zal geschieden.
Ja.
Ik heb ook al voor de grap gezegd dat mijn boek dat ik hierna ga schrijven is een gids van hoe leer ik snel Noord-Koreaans, voor het geval ze aan onze grens komen te staan.
Ja.
Maar, en dat is overdreven, maar dit is wel een punt, ook voor Nederland. Want de reden dat wij zoveel in defensie moeten investeren nu, is natuurlijk het agressieve Russische gedrag. Wat wordt ondersteund door Noord-Korea. Wat voor een deel weer komt omdat wij niet hebben zitten opletten.
Ja, en wat voor een deel dus komt omdat wij het ook niet tegengaan. Of ja. we schrikken het niet af.
Nee, we schrikken het niet af. En ik denk, dat is met Noord-Korea denk ik wel zo. Noord-Korea is natuurlijk een land dat moeilijk af te schrikken is aan de ene kant. Noord-Korea gaat altijd een stapje verder.
Ja.
Maar zorgt wel dat het niet in een conflict terechtkomt waar het niet in wil terechtkomen.
En als ik jou dan zou vragen van hoe moeten we hier wel op reageren?
Nou, dan zou ik nu zeggen, dat hadden we eerder moeten doen, dat is nu een beetje laat.
Mm-hmm.
Maar wat we hadden moeten doen is het aantal soldaten aan Noord-Koreaanse kant matchen met NAVO-troepen in Oekraïne. En dan zou ik ze niet inzetten aan het front, omdat die wel kunnen blijven escaleren. En misschien heb je ze echt wel nodig aan het front op een later moment, maar wel duidelijk maken, en dat kan je ook door een persconferentie doen, door van Mark Rutte, als Noord-Koreanen zich aan het front vertonen, Dan zetten wij voor elke Noord-Koreaan ook een NAVO-militair neer, NAVO-soldaat. Mochten ze op Oekraïns grondgebied gaan vechten, dan voelen wij ons ook gerechtigd. Of dan zullen wij dat ook tegengaan door onze soldaten daar recht tegenover te zetten. Dan, kijk, ik weet niet of je dit letterlijk op deze manier doet, maar iets als dit zou je moeten doen. Je zal moeten laten zien
met
dat je
zulke
serieus
boodschappen
bent.
Ja. Door Rutte.
En je moet het ook wel menen dat als het ervan komt, dat je het ook echt doet. Dat is een Noord-Korea prikt er zo doorheen. En dan, ja, dan is het ook een kwestie van veel schietgebedjes doen en hopen dat Noord-Korea inderdaad zich daardoor laat afschrikken. Want als dat niet zo is, dan zal je met Noord-Korea een oorlog moeten uitvechten.
Ja.
Dat
ja.
is denk ik, zie daar. Noord-Korea gaat hier zodanig ver in dat je met deescaleren nergens meer komt. Deescaleren betekent nu gewoon jezelf overgeven. Dat is een les, denk ik, die Oekraïne al heel lang geleden heeft geleerd. Maar wij hebben er toch, hoe verder van het front af zitten, hoe meer moeite we daarmee hebben om dat in te zien.
Helder. Remco, alles wat Noord-Korea doet, heeft zijn invloed op Zuid-Korea. Hoe kijken zij naar de bemoeienis in Oekraïne?
Ja, daar is wel echt het een en ander gebeurd. Natuurlijk met grote zorg en belangstelling is er en wordt er vanuit Zuid-Korea gekeken. En zeker ook vanuit het leger. Noord-Koreanen doen nu een hele kostbare oorlogservaring op, die het Zuid-Koreaans leger niet heeft. Maar de vorige Zuid-Koreaanse president was zeer proactief in zijn buitenlands beleid. En die heeft ook Oekraïne meteen gezegd, toen duidelijk werd dat Noord-Korea Rusland steunde, heeft Oekraïne meteen toegezegd Oekraïne te zullen steunen. En als dat komt van de zevende, het is geloof ik wapenleverancier ter wereld, wapenproducent, dat is Zuid-Korea, dan betekent dat wat. Dan heb je de modernste wapens. Hij was zelfs bereid om misschien niet aan het front, maar het leger in te zetten. Dus om soldaten te sturen om het Oekraïense leger te helpen. Deze president heeft echter, dat is de man van de staatsgreep, mislukte staatsgreep van afgelopen december geweest.
Die is van het toneel verdwenen?
Ja, nou ja, hij zit in de gevangenis in de cel naast zijn vrouw. Nee, trouwens niet naast zijn vrouw, die zit ook in de gevangenis. En die komt niet terug. Hij is nu een nieuwe president. En die staat toch echt wel significant anders in de materie. Die heeft al gezegd dat hij de relatie met Rusland zo goed mogelijk wil houden. Al heeft hij ook erkend, of daar is hij ook duidelijk geweest over de onwenselijkheid van de Russische invasie van Oekraïne. Maar ik zie hem niet snel deze steun die Oekraïne beloofd was, door de Zuid-Koreaanse regering geven. Dat ligt nu achter ons.
En dat heeft alles te maken met het feit dat hij de band met Rusland warm wil houden.
En met China. En omdat hij hij is een progressieve president van de progressieve partij. En de progressieve partij in Zuid-Korea, of progressieve partijen moet ik zeggen, maar dit is de allergrootste, heeft van oudsher een zeer, zeer moeizame band met de Amerikanen. En kijken toch liever richting China en Rusland. Nou, Rusland niet altijd, maar in ieder geval genoeg om ervoor te zorgen dat ik geen Zuid-Koreaanse bemoeienis in deze oorlog nu meer verwacht.
Nee, nee. Goed, Remco. Het zijn in deze podcast altijd lastige overgangetjes. Van K-pop naar de oorlog in Oekraïne en nu weer van het slagveld naar cultuurtips. We gaan het toch doen. Want elke maand tip jij de luisteraars iets lekkers of iets moois uit de Koreaanse cultuur. Soms uit je Koreaanse keuken. En dit keer, wat tip jij deze keer de luisteraars?
Ja, ik vond het echt zo moeilijk, want ik heb een heel bestand met alleen maar tips. Dus daar komen we nog wel op terug. Maar deze keer wilde ik, ik dacht eerst aan eten. En toen dacht ik, nee, misschien moeten we eerst iets doen wat de eetlust opwekt. En dat is een serie die ondertussen al anderhalf jaar op Netflix staat. En sommigen zullen gezien hebben, maar de meeste denk ik niet. Culinary Class Wars. Een soort Koreaanse versie van Masterchef, zou je denken. Waarin verschillende teams ze tegen elkaar opnemen. Of ook individuen. Maar je moet een beetje denken aan Masterchef, gemaakt door de regisseur van Squid Game. Dit is zo heftig dat toen we thuis de eerste aflevering aan het kijken waren, dat we elkaar aankeken van, gaan ze echt naar de koks doodschieten? Nou, werkelijk, we wisten niet hoe we het hadden. Maar het is ontzettend leuke tv. Het grootste nadeel is, ik krijg gewoon honger.
Is het reality tv? Of
is het een echte wedstrijd tussen je hebt dan, even kijken, 50 established, dus bekende koks, sterrenkoks en koks met beroemde grote restaurants. En dan heb je er 100 die dat nog niet zijn, die wel goed kunnen koken. Maar die mogen ook niet onder hun eigen naam meedoen, doen onder een bijnaam mee. En mogen pas hun eigen naam gebruiken in de finale als ze zover komen. En ja, nee, het is ook de opdrachten ook. Zijn soms ook zo oneerlijk als je echt denkt, maar dit kan toch niet? Jongens, hou op. Het kan wel. En het is echt, ja, het is prachtige tv. En, ja, je krijgt er honger van, maar je krijgt ook... Het is ook ontzettend grappig. Het is van alles. Het is, ik hou meestal niet zo van dat soort tv, maar nee, dit was echt waanzinnig. Culinary Class Wars op Netflix.
Mooi. Klinkt goed, klinkt goed. Ik tip uiteraard nog één keer het boek De Wereld Volgens Noord-Korea. Van niemand minder dan Remco Breuker. Meer dan de moeite waard. En dit was hem alweer, Remco. De eerste aflevering van de comeback van K-Pod. Volg ons via de bekende podcastkanalen en check onze Instagram-pagina.
En geef ons alsjeblieft 5 sterren. Vertel het door. Zo worden we beter gevonden. Maar belangrijker, zo wordt ons land wat meer Korea-kundig.
Zo is het. De K-pop, die muziek die aan het begin en aan het eind hoort, is van BTS. Dit was K-Pod. Tot de volgende.
Daarmee, Potja.